terugkijk op mijn leven in de media, kan ik maar één ding concluderen. En dat is dat ik met heel, heel veel mensen heb gesproken. Het begon ooit met gesprekken met celebrities.
Charlie, why the hell would you invite me to your house?
I saw your highlight reel. And I was most impressed.
Ondanks alle conversaties met dit soort oppervlakkige types, diept er wel ergens een rode draad door alles heen.
En als mij straks wat gebeurt, ik ben blij dat je mij die gelegenheid geeft, als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk.
Ik kon belangrijke mensen in de ogen aankijken.
En wat is nou mooi, dat er ook een programma is, of je het nou met iemand eens bent of niet, waar je gewoon de waarheid mag vertellen. En dat is hier dus een groot compliment, alsjeblieft.
Ik begon het te zien.
But now it seems like we're involved in all these conflicts of going over and disrupting the world and causing chaos to the world. That we're almost looking like we're as bad as some of these terrorist countries because we're going in and ruining everything and then leaving it all a mess.
En het leidde allemaal tot dit moment. Iedereen die denkt dat ik overdrijf, wordt wakker! Die mensen zitten opgesloten. Fucking lockdown. Voor wat? ...47 miljoen mensen. Voor 623 doden. Dit klopt niet. We zijn overgenomen. Er is een angstoorlog aan de gang. En zonder dat we het doorhebben, hebben we verloren. Ik ben onlangs een paar dagen ertussenuit geknepen. En ik heb dat gefilmd.
Ik heb het niet geschoren, ik zie er niet uit. Maakt niet uit, maar het is wel heel leuk.
De reacties daarop waren zo fantastisch dat het heeft me op een gedachte gebracht. Wat ik graag zou willen doen in de maand augustus is een reisprogramma maken, een serie programma's, een serie shows on the road. Maar dat worden dan vlogs, het worden shows, het worden interviews, het worden gesprekken met bijzondere mensen. De Jensen Zomer Roadshow. Ik moet dit doen. Ik wil dit doen. En het gaat allemaal gebeuren in Europa. Ik ga kijken wat er in Europa aan de gang is. Wat speelt er nou? Ik geloof niet wat Van der Leyen zegt. Ik geloof niet wat de Europese media zeggen. Nu is de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is. Maar natuurlijk, zo werkt het leven. Om dit te doen, daar heb je geld voor nodig. Ik heb een extra 20.000 euro nodig om dit een maand lang te doen. Vinden jullie dit een goed idee? Vinden jullie dit leuk? Steun ons, support ons. De Jensen Zomer Roadshow inzamelingsactie voor 20.000 euro start nu. Mijn dank is immens.
Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Ah, daar zijn we weer. Mensen vragen mij wel eens, Jens Baba, ben je eigenlijk wel mens? En ik zeg dan altijd heel bescheiden, ja. En ik moet eerlijk zeggen, dat is niet eens bescheiden. Nee, tuurlijk, ik ben mens. En waaruit blijkt nou, dan zeggen mensen, maar hoe kan dat nou? Hoe je dingen ziet en hoe je het leven staat en dat is toch anders. En ben je eigenlijk wel mens? Ik zeg ja. En maar hoe weet je dat je mens bent? Want volgens mij ben je geen mens, zeggen mensen. Ik zeg nee, ik kan je 100% zeker zeggen dat ik en bevestigen dat ik mens ben, omdat ik af en toe hele domme dingen doe. En dat hoort bij het mens zijn, dat je echt hele domme dingen doet. Heel dom. En zo heb ik gisteravond heb ik iets heel doms gedaan. Echt heel dom. En ik heb er zo'n spijt van. En het geeft echt aan hoe dom mensen kunnen zijn. Nou is het niet op de dommigheid van, ik ga thuis zitten vanwege een virus en ik laat me maar plat spuiten met van alles en nog wat, omdat ik bang gemaakt word door de farmaceutische industrie. Nee, het is niet dat niveau van dommigheid. Het is een wat hoger niveau van dommigheid, als dat zou kunnen. Of een lager niveau van dommigheid. Het is maar hoe je ernaar wil kijken. Maar wat heb ik me toe laten verleiden gisteren? En het is zo dom. Ik ben zo teleurgesteld in mezelf. Vandaag. En daarom deel ik dat gewoon heel even met jullie. Want ik vind dat ik dat gewoon kan doen. Omdat we eerlijk naar elkaar toe zijn. En je moet dat van me weten. Dat ik echt teleurgesteld ben in mezelf. Ik heb me laten verleiden om dat een stuk van het debat live te kijken tussen Trump en Joe Biden. Dat vond plaats om 3:00 s'nachts. En waarom ik me ertoe heb verleid? Het is zo dom, want de hele dag voel ik me al slecht. Want ik had een afspraak vanochtend om 10:00. Dat lijkt laat, maar als je tot 4:00, 4:30 wakker bent, is 10:00 heel vroeg. En dan word ik natuurlijk ook, omdat ik weet dat ik om 10:00 een afspraak heb, werd ik natuurlijk al om 8:00 wakker. Dus ik heb maar een paar uur geslapen. Ik ben kribbig vandaag. Ik heb geen energie. Het is verschrikkelijk. Alleen maar voor die klerenleier van Trump en die imbeciel van de corrupte Joe Biden zit ik daar om 3:00 s'nachts te kijken. Why? Why? Waarom heb ik het gedaan? Nou, dat zal ik je vertellen. Omdat ik vind het onderdeel van mijn werk, maar voor wat ik ook voor je doe, ik denk dat ik er toch morgen iets over zeggen. Het is toch beter om het even live te kijken en mee te maken en te zien, want dan kan je er beter op reageren. En het is ook was voor het eerst een klein beetje nieuwsgierigheid van hoe zou dat dan gaan. Ik bedoel, ik was er 4 jaar geleden zo mee bezig en 8 jaar geleden zo mee bezig dat het gevoel kwam. Voor een 100ste terug. Dus ik denk, nou, laten we maar eens eventjes kijken. Nou, dat is dus de reden waarom ik gekeken heb. Maar ik heb er enorme spijt van. Want ik had namelijk van tevoren al kunnen. Ik wist al precies wat er ging gebeuren. Het is een script wat hier opgevoerd werd. Het is van tevoren geschreven. Het is gemanipuleerd. We weten allemaal de uitkomst al. We wisten precies wat er zou gaan gebeuren in dat debat. Ik had het zo kunnen uitschrijven. En dan heb ik vandaag eigenlijk een dag. Ik bedoel, het enige is, ik ben een avondmens. Dus naarmate de dag vordert, krijg ik meer energie. En daar zitten we dan nu in. En dat is dan wel goed. Maar de hele dag merk ik al, heb ik moeite met me te focussen. Moeite met mijn mensen te praten. Ook domme mensen. Ook allemaal. Nee, dat is niet waar. Maar ik heb gewoon moeite. En waarom? Ik heb naar een toneelstukje zitten kijken. Of een toneelstukje. De mensen weten soms niet dat ze het zelf aan het uitvoeren zijn. Zo'n Trump en zo'n Biden. Maar het is allemaal, ze worden allemaal gemanipuleerd in een bepaalde situatie. Ik zal je precies vertellen waarom ik weet wat de uitkomst hiervan zal zijn. Want dat is 4 jaar geleden al voorspeld door iemand. En die ik heel serieus neem hierin. En dat zal ik je zo vertellen. Ik ga je precies vertellen wat hier de uitkomst nou van is. En dan wordt het allemaal logisch waarom we gisteren hebben zitten kijken naar deze seniele, demente, corrupte, crimineel, imbecile Joe Biden.
Continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
Ja, die man weet niet waar die is. De man weet niet wie die meer is. Het is de president van Amerika zogenaamd.
Where they in fact pay 8.2% in taxes. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 billion, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our health care system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare.
Thank you, President Biden. President Trump.
Ik zag dit live voor mijn ogen gebeuren. Maar ik was niet eens in shock of zo. Je weet toch dat deze man zo is op dit moment. Maar waarom wordt hij daar neergezet? Ik ga het je zo precies uitleggen. En sommige mensen hebben de link al gelegd. Dat vind ik hartstikke goed. Want mensen zien nu duidelijker door prikken het spel dat gespeeld wordt. Maar er is één ding wat ze niet weten. En dat weet ik wel. En omdat dat 4 jaar geleden al voorspeld is. En dat ga ik je zo vertellen. Maar daarom heb ik er spijt van. Omdat, waarom gaan we nog naar dit soort dingen kijken? Het is zo nep. En wat is nou eigenlijk het verschil tussen Trump en Joe Biden? Een theater. Ze steunen allebei die Israël-Palestina-conflict. Ze zijn niet op zoek naar oplossingen. Nou, Oekraïne-Rusland misschien anders, maar we zullen maar zien hoor. Als er dan straks over 2 jaar of over 1 jaar een aanval in Amerika is, en dat wordt dan zogenaamd door Rusland uitgevoerd, moet je eens kijken hoe Trump gaat reageren. Die heeft eerst die drukt het snelst op die rode knop van die kernraket. Maar ik weet dat heel veel mensen zoiets denken van dat Trump anders is. Maar goed, Operation Warp Speed, de COVID, de vaccinaties uitgerold door het leger. Blijf maar praten over het leger. Ja, ik vind het allemaal misselijkmakend. En ik vind het allemaal theater. Dit maakt allemaal niet uit wie er wint. Het is allemaal gescript. En die mensen doen, of ze hebben niet door dat ze meedoen. Of ze hebben het wel door en ze vervullen gewoon een rol. Maar het is overduidelijk dat Biden natuurlijk gewoon daadwerkelijk in welke vorm dan ook van menselijkheid niet aanwezig is. En niet aanwezig was gisteravond. Maar ik wist het al. Dus waarom ging ik niet gewoon heerlijk naar bed om 12 of 1? Ik zei, ik ben een avondmens, ik ga nooit vroeg naar bed. En maar 1 of zo, lekker slapen. Tot 8 kon ik slapen. Dat is toch heerlijk. En dan begin je de dag fris. En zit ik naar dat zootje tuig van CNN te kijken. Die vieze mensen, die griezels op de achtergrond, die zo'n presidentiële verkiezing helemaal gehijacked hebben. En al precies weten wat de uitkomst zal zijn. Maar het maakt ook niet eens zoveel uit wie er wint. Want er gebeurt toch wel hetzelfde. Hè? Geloof je me niet? Geert Wilders. Ach, nog steeds die Nederlanders. Die denken dat Geert Wilders de redding is. En de redder. Ach, Geert Wilders. Nou gaat het eindelijk veranderen. Geert Wilders, PVV, steunt nu de motie van Denk. Die oproept tot een verbod op het bespreken van omvolking in de Tweede Kamer. Dus de PVV stemt dus gewoon mee op een verbod. Je mag nooit meer omvolking bespreken in de Tweede Kamer. Dankjewel Geert. En met Geert gaat alles anders. Als Geert er is, dan wordt het helemaal anders. Geert van de PVV, Israël Eerst Partij. Mensen geloven er nog steeds in. Ik zal je zo vertellen wat er gaat gebeuren bij die presidentiële verkiezingen op korte termijn. En dan zal je alle connecties kunnen maken. Maar eerst, waarom ik ook natuurlijk gisteren en waarom ik ook nog steeds zo dedicated ben voor dit werk, om dit te doen, omdat ik zo dankbaar ben voor jullie support, voor jullie steun en ook voor mijn roadtrip die we willen gaan doen in augustus. Daar hebben we een inzamelingsactie, hebben we nu aan de gang voor €20.000. €20.000 hebben we nodig. Ik krijg echt van mensen uit de media, die mailen mij echt, of die teksten mij, hoe ga je dat in vredesnaam doen, een maand lang voor €20.000? Ik zeg, wij gaan het doen. We hebben die budgetten van jullie niet. Wij doen dit met steun van onze kijkers en luisteraars van de Jensen Show. Dat doen we al zo lang. We hebben het gebudgeteerd. €20.000. En we zijn daar gaan we het gewoon mee doen. Misschien kunnen we wel wat meer inzamelen. Je weet het nooit. Maar €20.000, dan gaan we echt helemaal van start. En dan gaan we het gewoon doen. En ik denk dat ik heb daar ook, weet je, op zo'n dag als vandaag. Dat kijk ik er zo naar uit om dat in augustus te gaan doen. Te spreken met mensen op straat in heel Europa. Echte mensen. En ook wat interessante mensen natuurlijk. Misschien een aantal bekende mensen. Maar het gaat me niet eens om die bekende mensen. Weet je, er is één iemand die ik zou kunnen spreken die heel bekend is, heel beroemd. Maar dan denk ik, ja, waarom? Iedereen spreekt hem al. Of dan niet iedereen, maar ik weet dat ik het op een andere manier zou doen. Ik ga het misschien ook wel doen. Maar ik vind gewoon eigenlijk kijken wat er echt aan de hand is. Wat er in het echte leven, wat er speelt. Op al die verschillende plekken. Dus dat is de roadshow. We doen een inzamelingsactie. €20.000. We gaan naar Jensen.nl. Dan zie je hoe je ons kan steunen daarin. Afgelopen update zaten we op €9.175. Dat was iets meer dan een week waren we bezig. Dus toen zaten we al bijna op de helft. Dat is fantastisch. En ik ga nu de volgende update geven.
We gaan goed. We gaan lekker.
We doen het allemaal. We staan op dit moment op €13.720. €13.720. Fantastisch. €13.720. Wauw. Dus we zijn ruim over de helft al. Maar ik weet, de laatste loodjes zijn altijd het zwaarst. Dus steun ons voor deze trip. Alsjeblieft. Ik denk dat het heel bijzonder gaat worden. En in augustus is er toch, weet je, er wordt bijna nergens content gemaakt. Maar wij doen het wel. Het worden vlogs, het worden shows, het worden interviews, het worden gesprekken met mensen, het worden bezoeken bij mensen. Ik denk dat het wordt bijzonder. Hard werken, maar heel bijzonder. Ik kan er niet op wachten. Maar dankjewel. Dus ga naar Jensen.nl en dan zie je hoe je ons kan steunen hierin. Dus het Trump-verhaal en het Joe Biden-verhaal. Ik zal je vertellen wie 4 jaar geleden voorspeld heeft wat er ging gebeuren. Dat is een radiopersoonlijkheid uit Amerika en die heet Rush Limbaugh. Rush Limbaugh. Hij was een van de best betaalde, misschien wel de best betaalde radiopersoonlijkheid in Amerika voor hele lange tijd. Hij heeft honderden miljoenen verdiend met een rechtsconservatieve talkshow. Gewoon op de radio. Hij was alleen maar aan het praten. Het was Rush Limbaugh. En ik vond hem in het begin, ik heb het al vaker verteld, in het begin van zijn carrière vond ik het niet zo interessant, want het was alleen maar pro-Amerika, pro-Republikeinse partij. Weet je, geen kritiek op de Republikeinse partij. Maar hij is ergens de afgelopen jaren, en zeker in de vlak voor de Trump-periode, of in de jaren daarvoor al, is die veranderd en is hij zich eigenlijk gaan verzetten tegen de Republikeinse partij. Hij zag opeens dat de Republikeinse partij in Amerika ook eigenlijk in essentie niks anders is dan de Democratische partij. Dus hij was daar heel kritisch op. Toen kwam Trump, daar is die heel erg gaan steunen. Rush. En de grootste fan van Trump was Rush Limbaugh. Hij had 20 miljoen luisteraars per week. En Rush is overleden. Ik doe dit even uit mijn hoofd, maar volgens mij was het januari of februari van 2020. En dat is 4 jaar geleden. Ik doe het uit mijn hoofd. 2021. Oké, dat is dus iets meer dan 3 jaar geleden. Longkanker. Heel raar over. Ja, hij rookte veel sigaren. Maar ja, aan de andere kant, ja. Opeens was hij niet meer. Maar goed, toen Rush is overleden. Maar als Trump-supporter heeft hij dus nog meegemaakt dat die verkiezingen, die in zijn optiek ook gestolen waren. Hij heeft voorspeld wat er met Trump ging gebeuren. Hij zegt, wat ze daar in Washington gaan doen, en Washington. Ik moet ook zeggen dat hij later pas zag in zijn carrière, en dat is een beetje raar als je er zoveel mee bezig bent, maar hij zag het echt laat dat er zo'n nieuwe wereldorde, New World Order, gecreëerd werd achter de schermen. En dat dat de agenda was en dat het eigenlijk al zo lang liep. Hij kwam daar laat achter, maar hij heeft het wel in zijn laatste levensjaren omarmd en gezien dat dat dus het grote gevaar is. En dat Amerika dus vanuit binnenuit eigenlijk ook gesloopt wordt. Daar was hij heel uitgesproken over en daar kon hij goed over vertellen. Daar heeft hij veel mensen ook over voorgelicht. Maar hij was laat daarin. Maar hij vertelde het volgende over Trump. Hij zei, Trump zal nu, nadat hij zeg maar die verkiezing verloren had tussen aanhalingstekens, hij wordt nu vervolgd door dat hele Washington establishment, maar ook de mensen daarachter, totdat hij helemaal niks meer heeft. Iedereen om hem heen gaat ook vervolgd worden. Het wordt 4 jaar lang, ze houden nooit op met hem te vervolgen. Nou, daar heeft Rush gelijk in gekregen. Maar dit is de belangrijkste. Wat Rush zei over wat ze met Joe Biden gaan doen, want hij zegt, Joe Biden houdt dit natuurlijk nooit vol. Hij noemde hem altijd plugs, want Joe Biden heeft van die hair plugs, heeft zo'n haartransplantatie gedaan. Ja, daar zie je nu niet meer veel van, maar Joe Biden was bekend dat hij een haartransplantatie, dus Rush Limbaugh noemde hem altijd plugs. Maar hij zegt, plugs houdt dit natuurlijk nooit vol. Die is oud, die is al seniel, die kan niet debatteren. Die wordt gewoon bespeeld op de achtergrond door allemaal andere mensen en het is gewoon een pop, een puppet. Maar die gaat het niet volhouden en hij voorspelde 4 jaar geleden al hoe ze het gaan doen. Ze gaan hem langzaam op een zijspoor zetten. Of ze gaan langzaam zijn gezondheid aanhalen om te zeggen van oké, Biden moet nu weg. Want het kan namelijk niet. Dat zag je namelijk 4 jaar geleden al. Was die man ook niet al oké. En nu natuurlijk al helemaal niet meer. Dat zie je aan al deze clips. Maar Rush zei wat ze gaan doen. Hun plan is om hem weg te schuiven en dan Kamala Harris daar neer te zetten. Maar wat Rush ook voorspelde, ik kan nog zo goed herinneren, ik weet die uitzending nog, ik denk deze ga ik onthouden. Hij zegt, Kamala Harris zal blijken zo onpopulair te zijn, Rush kan heel goed die politieke spelletjes doorzien, doorspelen. Hij wist al misschien niet precies wie daar helemaal achter zaten. Maar hij kon het zo goed zien. Hij kon zo goed voorspellen wat die gedachten waren. En de scenario's. Hij kon het voorspellen. Hij voorspelde al die dingen. En zoveel is uitgekomen ook op dat vlak. Want het is vrij technisch ook hoe je natuurlijk... Je moet manoeuvreren in de politiek. Hè? En hoe je mensen weg moet schrijven. Als je op de achtergrond het spel daadwerkelijk in handen hebt... Dan moet je dat heel slim moet je dat doen. En moet je jaren voorlopen op de gebeurtenissen die later dan natuurlijk gaan plaatsvinden. Dus ze wilde Kamala, maar hij zegt, wacht maar tot Kamala Harris daar komt te zitten. Dan komen ze erachter dat het een verschrikkelijk mens is. En die willen ze daar niet hebben. En daar zijn we natuurlijk ook tegen aangelopen. Of zijn zij tegen aangelopen dat Kamala Harris te dom is. En helemaal geen support heeft in Amerika. Het is niet te verkopen om haar de eerste vrouwelijke president te maken. Dus... Maar wat hij zei, en dit is essentieel. Hij zegt, weet je wat ze gaan doen? Ze gaan Joe Biden op een bepaald moment... gaan ze hem op een hele gevoelige, fake, empathische manier voorbij... En gaan ze hem aan de kant schuiven. Met andere woorden, de hele media die wordt dan ingezet... om een heel mooi verhaal te vertellen van... ja, we hebben het allemaal kunnen zien... Joe heeft een aantal dingen. Het gaat niet goed met hem, met Joe. En Joe is zo'n fantastische man geweest. Zo'n fantastische president. Hij heeft zoveel voor zijn land ook gedaan. Maar samen met zijn familie is besloten... dat Joe toch niet gaat voor het presidentschap van Amerika... in de volgende termijn. Want maar het wordt dan heel mooi gedaan. Hè? En dan... Weet je, je ziet gewoon die CNN's en die MSNBC's en alle andere mainstream media netwerken. Die gaan dan allemaal. En dan ben je ook meteen alles vergeten van Hunter Biden. Ben je meteen alles vergeten van de criminele dingen die hij gedaan heeft in de Oekraïne en dat soort dingen. Dus, maar het wordt heel mooi gedaan met vioolmuziek. En oh, wat fantastisch. Het is toch mooi. Ja, ik vind het heel moedig dat Joe dit weet toe te geven en dat Joe dit zo wil doen. En Joe dit en Joe zo. Nou, wat we gisteren gezien hebben, is daar het begin van. Want het slaat... Kijk, er zijn een aantal dingen die nergens op slaan bij dat debat. Dat debat kwam veel te vroeg. Dat debat kwam in juni. Normaal gesproken is het eerste debat in september en oktober of zoiets. Hè? Dat is dan een maand voor de verkiezingen, houdt dat een beetje op. Want het moet zo dicht mogelijk tegen de verkiezingen aanzitten. Want dan kan je op het laatste moment kan je mening vormen. Maar nee hoor, nu opeens in juni. En dit was... Omdat Joe Biden zegt, ik wil jou... Of degene die tweet voor hem... En die het allemaal orchestreert achter de schermen. Die zeiden van, oké, we willen nu een debat aan met Trump. En het is in juni. Maar het slaat nergens op. Want juni en november, de verkiezingen, dat is veel te ver weg. Dat is nog nooit zo vroeg gebeurd. Dus Trump is daar natuurlijk weer ingelopen met zijn domme ego. Die denkt, ik ga daar wel zitten en ik ga laten zien hoe Joe Biden, hoe slecht hij ervoor staat. Maar als hij nou gezegd had van nee, ik wil het pas in september. Nou, dan hadden ze een ander scenario kunnen creëren. Maar dit is een hele goede aanleiding om heel veel sympathie voor Joe Biden te creëren. Want de reactie van CNN en MSNBC, die zo pro-democraten zijn en altijd zo pro-Joe Biden... Want we wisten natuurlijk dat deze man er zo gisteren uit zou zien. Iedereen weet dat ook. Want iedereen maakt deze man al 4 jaar mee. Iedereen ziet dat het zo gaat. We zien hem gewoon in zijn broek schijten naast Macron. Ja, dat zou ik ook doen. Ik zou over hem heen schijten, Macron. Maar dus we zien hem gewoon daar schijten op een podium. We zien hem handen schudden met mensen die niet bestaan. Dus we hebben het allemaal al gezien. En je schuift niet iemand naar voren... En je laat niet iemand daar staan als je niet weet dat dat gebeurt. Dus dat scenario was ook al geschreven. Dat CNN en de mensen die zo pro-Joe Biden altijd zijn... meteen in shock zijn. En er kwamen meteen headlines van... Ja, dit kan niet. Democraten is in paniek. Het is een shock. Hoe Joe Biden erbij stond. En ja, dit kan niet. En moet Joe Biden niet vervangen worden. En dit is toch heel erg allemaal. Normaal gesproken hadden ze dat nooit gedaan. Want ze hadden gezegd van, weet je, had een verkoudheidje, had dit of had zus, had zo de bescherming. Nee, de aanval ging meteen ingezet worden. Maar dat is een goed begin namelijk. Want nou kunnen we de komende tijd, en ik denk dat dit uit gaat komen, wat Rush 4 jaar geleden zegt. Nou komt langzaam een soort van, de familie komt bij elkaar en dit. En ze hebben toch besloten. En dan kan de mainstream media weer zo'n zalvende sfeer creëren. Zo'n mooie sfeer van die arme Joe Biden. Die arme man. En wat heeft hij toch goed gedaan voor het land? Nou, dan is hij meteen, weet je, want dan mag je ook niet meer aanvallen, want het is zo zielig voor deze Joe. We hebben allemaal gezien hoe moeilijk hij het had op dat podium tegen die verschrikkelijke Trump. En dan kunnen ze iemand anders naar voren schrijven. Wat niet Kamala Harris gaat worden, want die is toch onpopulair. Dus dat wordt dan Gavin Newsom van die griezelige gouverneur van Californië. Wederom zo'n enge Rutte-Trudeau-achtig figuur. Die Gavin Newsom wordt naar voren geschoven. Die kan dan die act van presidential. Dan zijn democraten weer happy. Die denken dat ze een goede leider weer hebben. Joe is weggeschoven op een hele mooie manier. Al het gezeik gaat verdwijnen rondom Joe Biden. En dan kunnen we weer Trump aanvallen. Die veroordeeld is. En uiteindelijk maakt het ze niet uit of Trump nou wordt of Gavin Newsom. Maar weet je, Joe Biden. Ze hebben liever Newsom dan Trump. Maar als ze dat niet kunnen orchestraten, dan krijgen ze Trump ook wel zover. Om te doen, weet je, om Israël die oorlog te blijven steunen. En iedere andere oorlog die eraan zit te komen. Dus dat is het spel. Dit verklaart waarom ze het in juni deden. Want nu hebben ze nog tijd om een nieuwe kandidaat erin te manoeuvreren. Maar daar heb je even tijd voor nodig om het verhaal neer te zetten. Dus verwacht hele mooie momenten binnenkort. En hoe fantastisch Joe Biden wel niet is geweest. Dus dat is die verkiezingen. We zullen het blijven volgen. Maar ik heb spijt nog steeds dat ik heb gekeken. Want ik had jullie het ook gewoon gisteren kunnen vertellen. Maar alright, daar hebben we het tenminste naar meegemaakt. Dan zien we het. En dan kunnen we van tevoren natuurlijk inschatten en aanzien komen. Wat eraan komt. Assange. Laten we het daar eens over hebben. Die is vrij en dat is natuurlijk was heel mooi nieuws. Het was fantastisch. Deze man die de Guantanamo dossiers in 2011 heeft gepubliceerd op WikiLeaks. De Irak-oorlogsboeken in 2010. De Collateral Murder video. Weet je, we waren gewoon willekeurige moord op talloze burgers. Waarop twee Reuters-journalisten in een buitenwijk in Bagdad wordt getoond. Dan gewoon Amerikanen. Afrikaans oorlogsdagboek heeft hij gedaan. Kluis 7. Diplomatieke telegrammen. Waren ook fantastisch. Hè? Het spioneren van VN-functionarissen als een poging om de besluiten en actie van de VN te beïnvloeden. Dat Amerika dat gewoon doet. Syrië-bestanden. Hij heeft heel veel exposed om te laten zien hoe de wereld echt werkt. En hij is totaal natuurlijk onterecht opgesloten. Na al die jaren. Eerst in die ambassade in Londen. En toen in Belmarsh Prison. Wat een verschrikkelijke gevangenis is. En hij is op 24 juni na 1901 dagen te hebben doorgebracht. Is hij vrijgelaten en helemaal terecht. Want ik heb dit fragment vaker afgedaan. Maar dit is nog steeds een van de beste dingen die hij ooit gezegd heeft.
One of the hopeful things that I have discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it if they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment.
En dat is natuurlijk helemaal waar. Media is het virus. Als we een eerlijke media zouden hebben, zouden die oorlogen niet kunnen ontstaan. Maar de media wordt gebruikt om conflicten uit te lokken. En het is gewoon om mensen mee te krijgen. Dat zie je ook hoe makkelijk dat werkt. Weet je, als je kritiek hebt op de Rusland-Oekraïne oorlog, dan ben je meteen een Poetin-pijper. Want in de media is het alleen maar Poetin is Hitler en je mag geen kritiek hebben op Zelensky. Je mag geen kritiek hebben over het hele proces. Je mag geen kritiek hebben omdat er helemaal geen stap gezet wordt richting vredesonderhandelingen. Mag je allemaal niet zeggen. Nee, je moet gewoon meegaan in het narratief. Dus je moet erin intrappen. En zo geldt dat voor zo ontzettend veel dingen. Een paar dingen zijn natuurlijk opvallend. De vraag die je moet afstellen, je moet echt vragen, waarom nu? Waarom wordt hij nu vrijgelaten? Zo vlak voor zo'n presidentiële verkiezing. Waarom nu? Laten we het even de tijd geven en niet te veel speculeren waarom dat nu is. Maar waarom nu? En wat ik ook opvallend vond, ten eerste, hij stapt op zo'n private jet. En dan doen ze dus zo'n inzamelings. Zijn vrouw doet een inzamelingsactie om die private jet te betalen. En dat kost £550.000. Maar ik heb het nog eens even nagevraagd bij mensen die vliegen en die hiervan weten. Zo'n trip, zelfs via zo'n eiland naar Australië, kost geen £550.000, zo'n enkele reis. Dus ja, tenzij ze wat meer geld willen hebben voor wat anders, dat vind ik prima. En hij verdient het ook. Deze man mag van mij tientallen miljoenen, honderden miljoenen, wat hij ook nodig heeft, als hij maar weer goed met zijn werk doorgaat. Ik kan ook denken dat hij er wel even klaar mee is. Maar dat vond ik een beetje raar. En ook, dit zijn van die dingen waar je dan achterkomt, dan weet je weer ook hoe de wereld werkt. Dat hij is dus, hij wil niet naar Amerika, maar want hij wil niet op het Amerikaanse vasteland, dat vertrouwde hij niet. Maar hij moest wel via een Amerikaanse jurisdiction, moest hij langs de rechtbank. En dan is er dus zo'n eiland in de noordelijke Marianen, in de grote oceaan. En dat heet Saipan, waar we nog nooit van gehoord hebben. Dat klinkt gewoon echt als een Thaïs gerecht, weet je wel. Kaipaat memaman Saipan. Maar Saipan is een oceanisch eiland, onderdeel van de regio Micronesië. Staatskundig gezien is het een eiland, een onderdeel van het Amerikaanse gebiedsdeel Noordelijke Marianen in de Grote Oceaan. Met andere woorden, Amerika is zeg maar is ruler van dat eiland. Dus dan moest hij daar eventjes langs gaan. Om even langs de rechtbank moest wat officieels gemaakt worden. En dit komt nog steeds vanuit 1944 aangevallen door de Verenigde Staten. Maar moet je in die oorlog met Japan, moet je nagaan hoe die tentakels van Amerika overzitten. Wij zijn natuurlijk ook overgenomen door Amerika. Want waarom zouden we legerbasis hebben we hebben zelfs kernraketten uit Amerika. Hebben hier in Nederland, maar door heel Europa. Maar dat het dus zo'n Saipan is, nog nooit van gehoord. Heel interessant om dat te weten. Maar goed. Nou is hij terug en dat is terecht. En hij is eindelijk vrij en laat hem uitrusten. En ik ben benieuwd naar wat hij nu gaat doen. Maar nogmaals, als je dit allemaal hebt meegemaakt, kan ik me ook indenken dat je wel eens even iets rustiger aan wil doen. We zullen zien. Maar Julian Assange, dat is mooi dat is gebeurd. En misschien is het inderdaad wel zo dat de wereld aan het genezen is op dat vlak. Maar er moet er nog iets gebeuren. En dat is dit. Dat is David Icke. Dus David Icke, die komt dus 30 minuten spreken. 2 jaar geleden. 30 minuten op een vredesdemonstratie. Hij zou 30 minuten spreken. Dus hij wordt op de Isle of Wight in Engeland. Hij stapt eens. En krijgt opeens te horen dat hij niet welkom is, want hij is een gevaar, zegt de Amsterdamse driehoek van Femke Halsema. De driehoek heeft besloten dat dit een gevaarlijke persoon is en dit zou tot rellen en gevaarlijke situaties kunnen komen. Nou, David Icke, er is nog, ik bedoel, het aantal mensen in Nederland dat David Icke nu kent is veel groter dan hiervoor. Dus dat is goed dat mensen zijn werk nu zelf kunnen bestuderen. En niet alleen maar kunnen luisteren naar de mainstream media of naar Femke Halsema. Dus dat is goed. Maar aan de andere, het was zo absurd. Want zoveel mensen kenden David Icke niet in Nederland. Er is niks ten nadele van David Icke. Hij is wel heel in de wereld kennen heel veel mensen. Maar in Nederland niet zoveel mensen. En ook wat hij daar ging bespreken op het pleit. Dat zou hij op die vrijheidsdemonstratie, dat zou hij wel op zijn eigen manier gedaan hebben, natuurlijk. Maar het was niet informatie die Nederlanders al niet hadden. Daar werd al in de Tweede Kamer op die manier gesproken over Kiona. Nou, hier in de Jensen Show natuurlijk. Maar dus het was al heel groot bereik. Dat was allemaal geen nieuwe informatie. En wat hem dan natuurlijk wordt gezegd waarom die zo'n gevaar is en waarom het een gevaarlijke situatie creëert tijdens die toespraak van 30 minuten van iemand die mensen niet kende. Of weet je, of een beetje. Het was natuurlijk antisemitisme. Het is een antisemiet. Hij heeft antisemitistische uitlatingen gedaan. Nou. Ik volg David Icke. Ik heb daar niks van meegekregen. Ik heb nog eens extra onderzoek gedaan. Ik kom niks tegen, want kritiek op Israël is geen antisemitisme. Als je zegt, als Icke gezegd dat alle Joden moeten zijn kwaadaardig en dit en dat. Ja, dat is antisemitisme. Ik ben het helemaal met je eens. Dan mag hij van mij oprotten, maar nog steeds mag iedereen zeggen wat hij wil. Ik lach ze alleen maar uit als ze dat zeggen. Maar dit heeft David Icke nooit gezegd. Ik heb het onderzoek naar gedaan. Andere mensen hebben onderzoek gedaan. Niks gevonden. En wat is het gevaar dan? Want het gevaar moet dan ook gebaseerd zijn op iets wat in het verleden gebeurd is. Dat hij heeft een toespraak gegeven ergens in Edinburgh. En daar liep het helemaal uit de hand. Bommen, vechtpartij. Nooit. Allemaal vredelievend. Niks aan de hand. Is nooit gebeurd. Hij is nooit veroordeeld voor iets. Geen criminal record. Niks. Nou, wat krijgt deze man aan zijn broek van Nederland? Van de Nederlandse justitie? En dat hij 2 jaar lang een verbod heeft om in Nederland te komen. En alle andere Schengenlanden wisten we toen ook niet. Net als dat ik de Saipan-eilanden niet kende. Saipan-eiland. Dat ze gewoon dus als één land besluit. Van oké, die persoon is gevaarlijk. Of die willen we niet in het land hebben. Dan kan je voor heel Europa, voor heel Schengen. Kan iemand eruit gegooid worden. Dus David Icke, die al van verbannen was vanuit Australië om dezelfde redenen, maar nogmaals, er zijn geen aantoonbare feiten. Er is geen bewijs dat hij dat ooit gezegd heeft. Dus wat kwam er? Hij kan helemaal Schengen niet meer in en waarschijnlijk ook Amerika niet, want het is toch gelinkt aan elkaar. En dan heb je ook Australië waar hij niet kan. Dus hij zit eigenlijk gevangen in Groot-Brittannië. Hij kan nergens naartoe, is 71 of 72... En wat is dit voor flauwekul? En ik heb me hier al zo lang over kwaad gemaakt. Want wat namelijk het ding is, het gaat ons allemaal aan. Als je beschuldigd wordt van iets, dan moet daar eerst een rechtszaak. Er moet een punt zijn waar je eerlijk berecht wordt of je het wel gezegd hebt, ja of nee. Dat moet je echt zeggen. En dan moet je ook kunnen bewijzen wat er gezegd is en waar het gevaar vandaan zou komen. Met bewijs. Dat heeft nooit plaatsgevonden. Dat hebben ze nooit willen laten plaatsvinden. Er is een rechtszaak geweest wat meer ging. Of van, kan Femke Gassema en de driehoek, kan die dit soort beslissingen nemen? Nou, daar kwam dan uiteindelijk uit van, dat mag wel. Ja, wat gaat zo'n rechter zeggen? Maar daar gaat het niet om. Er moet een punt zijn, één punt waar je op berecht wordt, op daadwerkelijk waar je voor van beschuldigd wordt. En dat wordt niet. Dus die man heeft een ban van 2 jaar gekregen. En natuurlijk, na 2 jaar... Hebben ze een brief gekregen daarbij dat de ban maar door blijft gaan. Want suspension of the ban could send a signal that the threat posed by Icke is not serious. While the state secretary is convinced. That the threat posed by Icke is not serious. While the state secretary is convinced that Icke contributes to the real threat of these movements with the spread of anti-government extremism and conspiracy theories in the Netherlands for public order in Dutch society. The state secretary also considers this very undesirable. These are compelling interests that are grounds for rejecting the request. Dus nou wordt het gewoon maar verlengd. En het gaat maar door. Omdat je niet kritiek mag hebben op overheden. Want dat is meteen een conspiracy theory. En meteen een enorme. Dat kunnen wij allemaal als mensen niet aan. Dutch public order. Terwijl wij zijn Nederlanders. Wij kunnen echt wel wat handelen. En het meeste. En nog steeds zelfs mensen aan de linkerzijde of rechterzijde. We zijn Nederlanders. We zijn krachtig. We zijn sterk. En je moet ons niet te veel vertellen wat we wel en niet kunnen doen. En dus we kunnen zelf ook wel bepalen of we iemand geloven of niet. En dan geloof je eigenlijk niet. Dan lach je hem uit. Maar dan lach je hem uit. Dat is geen gevaar. Er is geen gevaar, er is geen bewezen gevaar. Ik vind er is een argument als je ziet dat Icke ergens geweest is in de wereld en mensen begonnen met kanonnen te schieten en met pistolen te schieten en dat soort dingen. Dan is daar bewijs, maar er is geen bewijs voor. Je kan niet iemand gewoon opsluiten in zijn eigen land. En als Nederlands staatsburger vind ik het beledigend dat je mensen zo behandelt. Ik heb gezegd, dus Assange kan vrij zijn, maar dit is ook een opsluiting. En we moeten doorgaan, maar die vrijheid is zo belangrijk. En al dit soort gelul en dit soort vage angstbeelden. En er moet echt een punt blijven zijn waar je jezelf kan verdedigen inhoudelijk gezien. En dat er maar bewijs moet komen dat wat is het woord waar ik naar zoek? Dit soort onrecht, wat iemand wordt aangedacht, groot onrecht, dat je daartegen kan verweren. En wij zullen doorgaan. En Rush Limbaugh, for all his faults, zei in zijn laatste videoboodschap, ik heb het al vaker uitgezonden, gaf hij de message aan zijn luisteraars, deed hij vanuit huis. En een paar weken daarna was hij overleden. Maar dit is een message van Rush die supersterk is en die geldt, weet ik, voor ons allemaal.
We are not sunk yet. We will never surrender. We will never give up. Never, never, never. It's not who we are. It's not what we do. We never give up.
That's it. We geven nooit op. Jongens, dankjewel voor jullie steun, jullie support. Hou ons in de lucht. Jensen.nl. Have a good weekend.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang.
Jij doet dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat met COVID, met Ukraine, dat we alleen maar steun verloren hebben?
Als je een narratief krijgt in de media, het eerste narratief klopt niet. We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen steun opzeggen, ook al doe ik het uiteindelijk maar voor 10 mensen. Dit is de waarheid. Worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die oorlog. It is worth the fight of our lives.
Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.